God zegen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Kom gemeente, laat ons zingen van Psalm 86 waar we al iets van het verlangen zien van Israël. Voor de veelomvattendheid, de rijkwijde van het evangelie. 86, het bekende vijfde vers. Al de heidenen, door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, heren, bukken voor uw aanschijn, dat is Gods aangezicht, neer. Dus een aanbiddende, bekerende weg. Psalm 86, vers 5. Doe vanavond belijdenis met de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij ook belijdend van deze God, de algoede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En dan ook het gebed, opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wennen. De blinde heiden, nu van God gescheiden, eens uw heil, uw Yeshua, erken. Psalm 67 en daarvan het eerste vers, nadat wij hebben beleden ieder in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezen voor deze avond is Lucas 24 en wij lezen daarvan de versen 36 tot en met 53. Lucas 24 vanaf het 36e vers. En ondertussen vraag ik nog even aan de broeders of er nog een afkondiging was voor de collecte. En misschien de diensten. Bedankt. Lucas 24 en wij lezen daarvan vanaf het 36e vers. Het woord van de Heere, onze God, als volgt. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen. En zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want de geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden en zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moet de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijn vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hem buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerde weder naar Jeruzalem. met grote blijdschap en zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu de Heere bidden om het werk van zijn geest in de bediening van de verzoening. Laat ons bidden. Heere, wij hebben iets zo aantrekkelijks gelezen hier in dit woord. Iets zo majesteitelijks, zo heiligs. Toen opende hij hun verstand. Heere, en dat is ook precies waar wij op deze avond om bidden. Dat terwijl wij net zo dicht bij de discipelen kunnen zijn als uw woord, dat we uw woord zelfs in ons geheugen kunnen hebben staan, en dat het toch op een bepaalde wijze dicht voor ons blijft. Een gesloten boek. Dat het niet onze gevoelens, onze affecties raakt. En dat het ons onbewogen laat. Heere, we bidden dat het openende werk van u, Heer Jezus, en van uw geest ook onder dit uur van samen zijn. Dat het mag zijn als een samenkomst van hemel en aarde, waarin u alles wat van de hemel is meedeelt aan ons hier beneden. In de vallei van de aanvechting waarin we zijn. Net zo aangevochten misschien wel als deze discipelen. Dat er allerlei leed ons treft, dat we de meest dierbaren om ons heen verliezen. Dat ziekte ons lichaam verdooft. Ons denken verstilt en verstomt. En dat we op deze aarde met weet ik niet wat voor zorgen rondlopen. Wij bidden, Heere, dat u op deze aarde ons opzoekt. Om ook ons verstand te openen voor uw schriften. En dat u ondertussen uw schriften ook opent voor ons hart. Alleen dan kunnen we ook verder. Alleen dan kunnen wij ook, dat hebben we gelezen, getuigen zijn. Getuigen van uw vergeving. Getuigen van de bekering die u zo waard bent, Heer Jezus. Geef daarom op deze avond, als we hier samen zijn, een tong. Een tong van wijsheid. Een tong van aandrang. Om het woord van u aan de harten te leggen van een ieder van ons. Hier in dit kerkgebouw, ook thuis, met ons verbonden. En we bidden dan ook, Heere, dat we ook werkelijk verbondenheid mogen ervaren. In zekere zin zijn we vreemden voor elkaar. We kennen elkaar niet echt. En toch maakt dat ook niet uit. Want uw woord maakt ons vanavond zo eerlijk, dat we allemaal naakt, als het ware, voor uw oog hier samen zijn. En niemand een streepje voor heeft op de ander. Dat denken we misschien soms wel. Neem ook dat denken van ons vanavond weg. Maar dat we allemaal in dezelfde armoed en nood terechtkomen die alleen u nog op kunt lossen, Heer Jezus. Werk zo door uw Heilige Geest dat niemand van ons hier meer belangrijk is. Maar u alleen, Heer Jezus. Dat u alleen onze gemeenschappelijke en ook persoonlijke nood op kunt lossen. Onderwijs ons, Heere Jezus, als het vanmorgen ook al hier gegaan is over dat wonder van uw opstanding, waarin u al de uwen meeneemt, wat we ook vanavond hebben beleden, ik geloof in de opstanding van het vlees, dan hebben we toch ook nodig om te geloven in de vergeving van de zonde, anders is er wel een opstanding, zo leert uw woord. Dan krijgen wij ook een nieuwe tong, maar alleen maar om op te kauwen vanwege berouw dat we ons niet bekeerd hebben. Geef ons een opstanding met de vergeving. Geef ons een opstanding door het geloof. om op te staan met u, Heer Jezus. Niet een lichaam om mee gepijnigd te worden, in het eeuwige wegkwijnen op een afstand van u, maar een lichaam om u mee te loven. Dan zal mijn tong thans afgesloofd en spijters, vijands in de grafkuil, niet verstommen. Heere, geef ons een tong om u te loven, nu en in alle eeuwigheid. En bereid ons ook door middel van deze dienst vanavond daarop voor. Leer ons, onderwijs ons, breek al het onze af en bouw uw koninkrijk. Door het machtige werk van uw geest. Dat bidden we, Heere, in uw grote naam. Amen. Ik heb voor u dan nog een aantal afkondigingen wat betreft de diensten van volgende week zondag. Zondag 14 april loopt om 10 uur voor te gaan dominee H. Liefting. En om 6:30 s'avonds dominee Ede Mos uit de Ridderkerk. En de collecten die worden geloof ik nu gehouden. Hè? De collecten die zijn vandaag voor de onderhoudsfonds, plaatselijke gemeente en de derde voor de bouw- en renovatiefonds. Voor de data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. Ondertussen gaan wij met elkaar eerst nog zingen ook. En dat doen we met Psalm 16. Wij hebben gelezen dat de Heer Jezus het verstand opent voor wie hij is in het Oude Testament al. Mozes, de profeten en ook de psalmen. Nou, die psalm die wij gaan zingen, die had Petrus ook wel gezongen. Die kende hij eigenlijk wel. Maar op de Pinksterdag blijkt dat Petrus een goede leerling en snelle leerling ook is geworden van de Heer Jezus. En zegt hij, het gaat in deze psalm niet over David, want het is u bekend dat David in het graf is. Het gaat over Jezus. Psalm 16. Hè, over mensen die zeggen soms in de psalm gaat het niet over Jezus. Nou, die kennen of de Bijbel niet en de psalmen niet. En de Heer Jezus niet, want de Heer Jezus leert het zelf. En Petrus in navolging van hem. En we gaan ervan zingen met 16, het vijfde dus. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En ook het 16e, gij maakt in lang mij het levenspad bekend. Gemeente, mijn bedoeling op deze avond is om u te verkondigen wat we hebben gelezen in de versen, met name de versen 44 tot en met 48. Waar de Heer Jezus zegt en hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. En dan lezen wij, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeiden tot hen, alzo is er geschreven, alzo moest de Christus lijden, van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. De geopende schriften spreken drie verkondigingen uit die schriften. In de eerste plaats, ze spreken van de noodzaak van lijden, sterven en opstanding. Het moet. Alzo moest de Christus lijden, het moest. De noodzaak, het moest. In de tweede plaats de prediking aan alle volken in Christus' naam. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken. In zijn naam. Niet in eigen naam, in zijn naam. En in de derde plaats van menselijke getuigen. En gij zijt getuigen. In de eerste plaats van de noodzaak van het lijden, sterven en opstaan. Gemeente, alles, en dan bedoel ik ook echt alles wat er gebeurt, alles, is bekend bij de Heere God, is bekend bij de Heere Jezus op voorhand. Geen haar van mijn hoofd, geen mus op het dak, zonder de wil van de hemelse Vader. Dat is wel van het grootste belang. Dat we die troost weten, dat de Heere weet wat er met u gebeurt als het in uw of mijn leven compleet uit de hand loopt. Dat hij uw moeite heeft gezien voordat u het misschien zelfs aan zag komen. Voor ons, kortzichtige mensen, wij kijken, wij kunnen niet zeggen, we weten eigenlijk niet eens wat er morgen gebeurt. We weten eigenlijk niet eens wat voor het ondergaan van de zon vanavond er nog gebeuren kan. Dat weten we niet. Wij zijn kortzichtige mensen. Voor ons is dat soms ook verwarrend. Wij zien de dingen die ons overkomen van tevoren niet en we zien er vaak, als we erin zitten, ook niet doorheen. Maar de Heer Jezus zegt dat die dingen waar hij over spreekt zijn lijden, zijn sterven, dat het dingen zijn die moesten gebeuren, moesten. Dat dit is vervulling. Vervulling van de woorden van openbaring in het Oude Testament. Er gebeurt niet iets nieuws. Met andere woorden, we zouden kunnen zeggen, de kruisiging is verre van een verrassing. Sterker nog, Johannes op Patmos beschrijft de slacht van het lam dat zo centraal is in de openbaring, de Heer Jezus. Hij schrijft in openbaring 13 vers 8 dat hij het lam is dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Er zijn machtig veel dingen op deze aarde die door ons gepland kunnen worden. Agenda's, vergaderingen. We hadden het net nog over een gemeentevergadering. Vrijdag, als ik het goed heb gehoord. Dingen die bij u en bij mij in de agenda staan. Maar in de goddelijke agenda, met eerbied gesproken, stond één ding zo centraal. Dat het straks in alle eeuwigheid één terugblik zal zijn op dit punt. De slacht van het lam. middelpunt van alles. Een must, zeggen de Engelsen. Dit is een must. Dit moest. Dit is niet iets wat de Heer Jezus overkomen is. Dat hij tegen zijn zin in gevangen genomen is. Maar hij heeft zijn handen uitgestoken. Zijn stem was stemmeloos. Het lam dat stemmeloos was voor zijn scheerders. Het moest. Maar terecht ook in onze vertaling. Een verleden tijd. Een, je zou kunnen zeggen, voltooide tijd. Dit moest. Met andere woorden. Het is ook echt al gebeurd. Nou, dat is Pasen. Er hoeft nu echt niets meer. Als de Heer Jezus geslacht is, ja, dan wordt hij niet nog een keer geslacht. Zijn werk is klaar. Paulus, ik geloof dat het Paulus is, ja. Wie ben ik? Paulus schrijft in de Hebreeën dat deze ene hoge priester een volkomen offer gebracht hebbende is gezeten. In het heiligdom van Israël stond geen stoel. Alle priester stond alle dag, zegt hij. Maar hij is gaan zitten, zijn werk is klaar. Met recht heeft hij gesproken, dat waren zijn laatste woorden. Het is volbracht. Maar waar het werk van de Heer Jezus volkomen klaar is, daar is een ander werk sindsdien nog volop gaande. Daar ligt er aan onze zijde nog wel een eis. Een roep. Een noodzaak. Dat is ook een must. Zouden we vanavond kunnen zeggen. De prediking van de bekering en de vergeving der zonde. Dat zal echt moeten gebeuren in ons leven. Die ommekeer. En dat we die vergeving daadwerkelijk ontvangen. Wat de Heer Jezus, want daar komen we zo nog wel meer op. Wat de Heer Jezus voordat hij die kruisweg richting Jeruzalem in was geslagen al meerdere malen had gedaan, dat doet hij nu ook. Opnieuw. We hebben het al eigenlijk treffend gelezen, vers 44. En hij zeide, dit zijn de woorden die ik tot u sprak. Als ik nog met u was. Ja, daar heb je het nou. De Heer Jezus had het al gesproken. De dominee had het al zo vaak tegen je gezegd. Je vader of je moeder had die Bijbelse waarheid al voor het voetlicht gebracht. We hadden het wel gehoord en toch ook niet gehoord. Hij doet het opnieuw. We gaan op herhaling. En wat de Heer Jezus hier doet is eigenlijk niets anders dan het geloof van zijn discipelen funderen op het woord. Dus niet alleen in hun beleving, dat ze nu voor ogen zagen die opgestane Heere Jezus, met wie zij aten hier, maar dat hij nu ook hun geloof vooral fundeert in de schriften. Je zou eigenlijk wel mooi kunnen zeggen, dit is nou een voorbeeld van schriftuurlijk bevindelijk, zo noemen we dat, schriftuurlijk bevindelijk. Doorleefd, en Bijbels. Nu weet ik niet alleen dat het er staat, maar ik weet ook dat het waar is in mijn eigen leven. Dus twee dingen gebeuren er eigenlijk. De dingen die voorzegd waren, die moeten. En in de tweede plaats, de betrouwbaarheid van de Heer Jezus blijkt hierdoor. Hij had het hun van tevoren gezegd. Ze had niet allemaal begrepen en bevat en geloofd. Vervulling. Vervulling. Zo'n belangrijke zaak in het evangelie. Dat er niet zomaar wat gebeurt en kruis en graf de Heer Jezus als het ware overvallen hebben. Maar het blijkt dus dat de slacht van dit lam gepland is. En het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat straks deze apostelen, deze discipelen, als zij gaan schrijven, hun evangelie in het bijzonder, zo vaak die zinsnede, u kent hem wel, u kunt hem wel dromen, optekenen. Dit geschiedde opdat vervuld zou worden. Nou. Opdat vervuld zou worden. Opdat vervuld zou worden. Opdat vervuld zou worden. Hetgeen dat de apostel, de evangelist, de profeet gezegd had. Nou. Daar hoeven we niet heel veel bladzijden om te slaan als we de evangelie beginnen te lezen. Vervulling. De Heer Jezus, die opent hun verstand. Zodat die discipelen nu in één keer zien wat hen al zo vaak voorzegd was. Hij opent hun verstand. Dat is nodig. Dat blijkt. Gemeente, hebben jullie ook een Here die zo kennelijk beschikt over uw verstand? Wij kunnen zelf ons verstand wel toeschroeien, zegt de apostel Paulus in een van zijn brieven. Wij kunnen ons verstand als het ware ook vullen met allerlei dingen die ons zo bezetten dat we eigenlijk helemaal geen plek meer hebben in ons hart en gedachten voor God en goddelijke zaken. Wij kunnen ons hart wel toeschroeien, toesluiten. Maar het opnieuw weer open krijgen. Je zou hier vanavond maar zitten met een hard hart. Ongevoelig voor de meest ontroerende werkelijkheden van het evangelie. En je krijgt het niet meer zacht. Met geen mogelijkheid. Toen opende hij hun verstand. Dat doet Jezus alleen. Dat doet Jezus alleen. Die Heer Jezus die u toestaat, kent u het? Om in één keer dingen te begrijpen die u in al die jaren nog niet begrepen had. Dat als jij uit je Bijbeltje leest bijvoorbeeld, dat je in één keer zoveel dingen ziet. Dat heb je nog nooit gezien. De Heer Jezus zegt, ik open dat verstand. Godsdienst heeft te maken met verstand. We hebben niet voor niks van de Here een hersencapaciteit gekregen. De wetenschappers zeggen tussen de 1 en 2,5 petabyte. Gigantisch. 1000 terabyte is dat voor de jongens van de computers. Dat zit hier. De Heer Jezus wil dat verstand vullen met de meest heerlijke werkelijkheden uit de schepping en de herschepping en uit de schriften. Omdat die schriften zo vol zijn van hem. Hij opent het verstand. Wat veronderstelt dat het dus dicht zat. Dat is dan ook wel echt typisch een gevolg van de zondeval. Een toegeschroeid verstand. Duisternis. Het onbegrip wat gemaakt heeft dat deze wereld, wij, met de Joodse Israëlieten samen, Romeins, Joods, complot tegen de Heer Jezus, dat wij onze zaligmaker kruisigen. Een gesloten verstand. De weerstand om in de Heer Jezus te geloven. Verstand. Mijn verstand. Daar beschikt de Heer Jezus over. En als de Heer Jezus niets doet, dat is dan ook de meest ernstige werkelijkheid. Als de Heer Jezus ons niets doet, ja, dan blijft ons verstand gesloten. Dan kunnen we een IQ hebben van een Nobelprijswinnaar. Misschien wel in de natuurkunde. Verbijsterend. Maar we blijven minder dan een kleuter als het gaat om God en goddelijke zaken. Ons verstand blijft gesloten voor zijn sterven en zijn opstaan. Verstand hier vanuit de grondtaal is dan ook meer dan alleen IQ. En een groot opsluitingsvermogen waarmee, sommigen hebben dat, hè, die lezen één keer een boek en die kunnen het precies navertellen. Prachtig. En dan gaat het hier in de eerste plaats niet over. Het gaat over, nou ja, het staat niet los van de wil. Laat ik het zo zeggen, de Heer Jezus opent ons bevattingsvermogen. Direct ook met het vermogen om dat te bewonderen. Niet een soort verstand als van een wetenschapper. Klinisch, die de tabellen invult en precies weet te vertellen. Als de Heer Jezus ons verstand opent, dan gaan we niet zeggen nu begrijp ik het, maar dan gaan we juist zeggen nu begrijp ik het niet meer. Dan gaan we stamelen. Daar gaan we wonderen, bewonderen. Hij opent het verstand voor zichzelf. Hoe belangrijk is dat, dat wij de Bijbel niet alleen begrijpen met ons blote verstand? Zoals de schriftgeleerden uit vroegere tijden. We lezen ervan in het evangelie. Of de schriftgeleerden uit deze tegenwoordige tijd aan de universiteit, de academie. Paulus schrijft, want een mens verstaat van nature niet de dingen die des geestes zijn. Het is aangrijpend, hè? Dat niemand van ons door verstand alleen terug de weg terug bij God vindt. Aangrijpend, hoor. Er zijn professoren, ik denk in Amerika, een van de beroemde professoren die ontzettend veel van de Bijbel weet, Bart Ehrman, is een openlijke atheïst. Die weet meer misschien dan wij allemaal bij elkaar van de Bijbel. Dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Maar hij weet helemaal niet wie God is. Hij weet ook niet wie hij zelf is. De psalmist van de 119e psalm, die bidt eigenlijk een gebed wat we eigenlijk, we hadden het ook wel kunnen zingen. Ontdek mijn ogen, opdat ik de wonderen van uw wet aanschouw. Saulus van Tarse had nooit doorgehad dat er schellen op zijn ogen zaten, totdat ze ervan afvielen. Wij kunnen net als Israël, Paulus schrijft het in 2 Korinthe 3, een deksel op onze ogen hebben in het lezen. Of zoals de Heer Jezus het zelf heeft getypeerd toen hij die fariseïstische godsdienst, komt heel dichtbij, beschreef. U onderzoekt de schriften en u meent daarin het leven te hebben. U zit met je snuffert er bovenop, maar u wilt tot mij niet komen. Opdat u het leven zou vinden. Is het eigenlijk niet zo, gemeente, dat als wij de Bijbel hebben gelezen en wij eindigen niet in schuldbelijdenis, lofprijzing of aanbidding, dat we de Bijbel ten diepste helemaal niet hebben gelezen? U zit aan tafel. En het wordt vaak gezegd. Nog even een stukje lezen. Zullen we het vanavond eens omdraaien? Eerst de Bijbel lezen. Hoofdstuk of 2, 3. En dan zeg je vader, nog even een klein beetje eten. Niet zo leuk, hè? Dat is niet zo leuk. Nee. Ziet u? Wij zijn eigenlijk ook net fariseërs. Nog eventjes bidden. Jongens, kom, nog even bidden. In plaats van grootse spreken over het gebed. Dat is een ommekeer. Als wij nu ook de Bijbel gaan lezen met de Heer Jezus. En Hij ons gelukkig maakt door de Bijbel echt voor ons te openen. Als Hij de meester is en jij de leerling. Dan krijg je een nieuwe Bijbel. Voor je gevoel verandert je Bijbel dan in een Bijbel van hout, in een Bijbel van goud. Hij opende hun verstand. Wat een gelukkige mannen. Wat een gelukkige mannen. Waarvoor opende hij hun verstand? Voor het feit dus dat die kruisiging hem niet overkwam. Maar als een moeten moest. Als een noodzakelijkheid. En dat is dan ook zo. Zonder deze kruisiging was er helemaal geen reden voor het vers wat hierop volgt om te gaan preken van bekeringen. Tot wie zouden we ons moeten bekeren? Tot een dode Jezus? Waar zouden zij vergeving vandaan moeten halen? Als die Heer Jezus nog in het graf was? Geen reden, geen grond. Hij opent de schriften. Waar moeten we dan aan denken? Nou, het staat er niet bij. Het staat er niet bij. Je zou een beetje nieuwsgierig worden haast. Heer Jezus, waar staat dat dan allemaal in de Bijbel? In het Oude Testament? Nou, je zou natuurlijk kunnen denken aan Jesaja 53. Je zou kunnen denken aan dat vers wat door de apostelen, ook door Johannes, in Johannes 19. En ook in de Openbaring zo vaak wordt aangehaald van Zacharia 12 vers 10. Zij zullen zien die zij doorstoken hebben. We zouden ook kunnen denken aan Psalm 16. Dat die heilige toch geen verderving zou zien. Wij kunnen denken aan die hele offerdienst zoals beschreven in het Bijbelboek Leviticus. Wij kunnen denken aan de moederbelofte waar we ten diepste ook al leren van een lijdende zaligmaker. Want het zaad, het beloofde zaad, de versenen van hem zullen vermorseld worden. Wat is het Oude Testament vol van een lijdende Messias. Terwijl het Jodendom zich met name heeft gefocust op de Messias uit David, die koninklijke Messias. Was er toch ook wel duidelijk in het Jodendom een soort leer ook dat er ook een Messias was volgens Jozef. Net als Jozef die in de gevangenis terecht kwam in Egypte, een lijdende Messias. Dus daar is alle aanleiding voor. Ook opende de Heer Jezus voor het getuigenis in de schriften. En het bijzonder ook, daar komen we op het tweede, dat bekering en vergeving er zouden zijn voor alle volken. Dus dan letten we nog even goed op de tekst. Dan komen we op het tweede gedachte. De geopende schriften spreken ook van de prediking aan alle volken in Christus' naam. We letten goed op het verband in deze versen. Vers 46. En hij zeide tot hen, alzo is er geschreven, alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En dan vers 47. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. Dat is ook geschreven dus. Voelt u het met me mee? Er is geschreven dat de Christus moest lijden, van de doden opstaan. En in zijn naam gepredikt moet worden bekering en vergeving van zonden. Onder alle volken. Staat dat ook in uw Bijbel? Dat in zijn naam gepredikt moet worden bekering en vergeving van zonden onder alle volken. Was dat een bekende verwachting die leefde onder Israël? Dat er een tijd aan zou breken dat er meer dan één Jona zou zijn die de voetstappen zou zetten naar een goddeloze stad zoals Nineveh? Zeker. We hebben het gezongen. Psalm 67. Dat de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil erkennen. Psalm 72 zingt het verlangen uit dat elk der vorsten zich zal buigen. Israël had maar één vorst. Het Oude Testament leert dat in Abrahams nageslacht alle geslachten van de aarde gezegend zouden worden. Vindt u ook niet, gemeente? Dat hele het Oude Testament eigenlijk laat zien dat de God van Israël veel te groot en veel te heerlijk is door alleen maar door dat ene kleine volkje Israël geëerd te worden. Dat de God van Israël straks, dat eigenlijk veel beter zou passen door Friese en Turken en Mexicanen en Antillianen. En weet ik niet wat voor volk geliefd zou worden. Wat is de kern van de prediking aan de volken? Waartoe roept de Heer Jezus zijn discipelen op? Hij roept ze in de kern op voor de prediking van bekering en vergeving van zonden. Hoe nodig was dat voor Israël? Maar zeg nou zelf, welk volk kan er eigenlijk zonder? Paulus schrijft zijn Romeinenbrief eigenlijk niets anders dan Jood en Heiden samen afgeweken zijn. Samen nutteloos geworden, samen hopeloos. Wij hebben allemaal hetzelfde nodig. Bekering. En vergeving van zonde. En dan komen we eigenlijk direct ook bij ons hart vanavond. Gemeente, wat is eigenlijk de kern van de prediking? Met welke verwachting ga jij eigenlijk naar de kerk? Waar hoop je op dat als je na een week, ik weet niet wat voor week, naar de kerk gaat, wat hoop je op? Missen jullie het als het in de preek over van alles en nog wat gaat? Maar u die stem en die nodiging van de Heer Jezus er niet in hoort. Keer terug. En er is vergeving. Dat, en dat ook alleen, is de prediking in zijn naam. Zat hij met nadruk. De prediking in mijn naam. De prediking in mijn naam. Mijn mensennaam. Ja, dat is, dan moet ik gewoon eerlijk zijn, dat is de prediking van interessante vondsten. Bijbelse geschiedenis, kerkgeschiedenis, biologie, filosofie. Maar de Heer Jezus zegt hier nadrukkelijk niet dat in zijn naam allerlei mooie voorbeelden gepreekt moeten worden. Dat vinden we leuk, mooie voorbeelden. Dat vinden we mooi. Daar kunnen we nog eens hebben over de koffie. Dat zegt de Heer Jezus niet. Ik zeg niet dat het verkeerd is, een voorbeeld. Maar dat is niet de kern. Niet de kern. In zijn naam wordt er verkondigd. Dus dat wil zeggen dat deze prediking een bepaalde autoriteit heeft. Dat het eigenlijk daarom ook niet uitmaakt of, ja, bij wijze van spreken, de ezel van Biliam Gods woord spreekt vanavond. Of een of andere kandidaat. Doet er eigenlijk helemaal niet toe. Als het het woord van de Heer Jezus maar is, dan is het ook menens ten diepste. Als zulke mannen, zoals hier de discipelen, als die komen preken, voelbaar, tastbaar, met de autoriteit en het gezag van de Heer Jezus zelf. Ze spreken niet in eigen naam, ook niet voor eigen naam. En daarom, nogmaals, het staat er niet. In mijn naam zullen ze allerlei thema's bepreken die ze zelf interessant vinden. Ja, ik hou ervan, eerlijk gezegd. Voorbeelden in de preek, biologie vooral, uit de natuur, machtig. Niet de kern. Niet te kennen. Anderen heeft het filosofie ook niet te kennen. Maar in de naam van de Heer Jezus spreken betekent vol van mijn gebod en mijn gebed, zegt de Heer Jezus. Vol ook van mijn liefdevolle oproep om terug te keren. Vol van mijn vergeving en genade. En daarom, u kunt het vanavond wel daar zeker van zijn. Dat denk ik toch wel. Dat het de wil van de Heer Jezus is. Ja, dat zijn meest liefdevolle wens ook vanavond van deze kansel afklinkt. Tot allen. Bekeert u. Het welmenende aanbod van de genade. De Heer Jezus zegt het zelf. Er is niemand die zich vanavond hoeft af te vragen of de Heer Jezus daar wel zin in heeft. Als iemand oud of jong vanavond zich zou wensen te bekeren. Als iemand hier zit, mijn zonden zijn te groot. Het is het verlangen, het bloed, het warme, kloppende liefdeshart van de Heer Jezus. Bekeer u en word behouden. Gemeente, is dat geen evangelie? Dat u zich toch nog, het viel niet mee deze week met u, met jou. Het viel eigenlijk uw hele leven al niet mee met u. Dat u zich toch nog mag bekeren. Dat er nog een mogelijkheid is om zalig te worden. Het is dan ook niet vreemd dat er een Persische vertaling is, zo las ik ergens, ik kan het Persisch bezig ik dan weer niet. Maar ik las dat van een betrouwbare commentator die zegt, er is een Persische vertaling die hier niet vertaalt de prediking van bekering en vergeving, maar de prediking van het evangelie van bekering en vergeving van zonde. Hoe terecht. Hoe terecht. Cruciaal ook. Bekering als het centrum van de prediking in Jezus opdraagt. Wat was eigenlijk de eerste preek, jongens en meisjes? De allereerste preek van Johannes de Doper. Was dat niet dit? Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Lucas 3. Wat was eigenlijk de eerste preek van de Heer Jezus? Lucas 4, toen hij zijn eerste preek hield in de publieke wereld. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Wat was eigenlijk de eerste boodschap waarmee de Heer Jezus zijn discipelen, denk Lucas 10, op pad stond om heen te gaan? Bekeert u. Dat is het hart van de prediking. Bekering en vergeving. En dan een belangrijk aspect. Niemand van u zal het er toch eigenlijk mee oneens durven te zijn vanavond. Als het zo duidelijk blijkt uit de Bijbel dat die bekering, die ommekeer, kom ik zo nog wel op wat dat precies inhoudt, dat dat cruciaal is. Maar ik vrees wel soms een beetje, dat we denken, dat klopt, bekering is belangrijk. Dat is het begin van het nieuwe leven. Ja. De introductie ook van het christenleven. Maar dat we denken daarna, dan hebben we andere woorden voor. Dan zijn we bekeerd, voltooid verleden tijd. En dan is er een leven van heiliging. En dan komen er allerlei andere dingen voor in de plaats eigenlijk. Dan is het soms zelfs een beetje irritant als die dominee weer over bekering gaat preken in ons gevoel. Het gaat altijd maar over hetzelfde, dominee. Tjongejonge. Is er één zondag in uw leven aangebroken dat de oproep tot bekering en dat de verkondiging van de vergeving misplaatst was? Zal er één zondag in mijn leven aanbreken dat ik dat niet nodig heb? Is er één week in uw leven te noemen waarin u deze vruchten van Pasen overbodig kon achten? Hoe nodig en elementair zijn deze bekering en vergeving? En hoe elementair en fundamenteel blijven zij deze rijke genade die de Heer Jezus Christus verworven heeft. En daarom, laat mij toe u vanavond te vragen. Zou u nu zichzelf typeren als een man of vrouw, een jongen of een meisje met een bekering? Iemand die de vergeving der zonde doorleeft. Heeft. Iemand die, als je een biografie zou moeten schrijven, dat moet je alleen natuurlijk niet willen, natuurlijk, een autobiografie. Maar goed, stel je voor, je zou een levensbeschrijving schrijven. Zou u dat schrijven met een voor en een na? Wat is eigenlijk het bewijs ervan dat u bekeerd bent? Is dat niet juist? Dat u meer en meer voelt dan ooit tevoren dat u bekering nodig hebt? Is dat niet dat u voelt dat u zich nog steeds aan het bekeren bent? De Heidelberger heeft het niet voor niks over een dagelijkse bekering. Ja, eerst dacht ik nog, nu kan ik al een week zonder. En op het laatst geen uur meer. Ja. En daarom, dit is serieus, gemeente. Ik schrik er wel van. Als ik bij de bakker kom en de bakker in Baren die heeft van die zuurdezenbroden en ze lijken een beetje op stenen. En ik koop een brood en het blijkt echt een steen te zijn. Ik kom bij de viswinkel en het lijken vissen, maar het zijn slangen. Ik kom op zondag in de kerk en ik verwacht dat het gaat over de bekering en vergeving en het gaat over weet ik niet wat. Het lijkt er misschien op, het is het niet. Hoeveel te meer gemeente ga ik bedroefd naar huis als ik na een week van afdwalen in zonde, na dagen van onbeleden zonde, nota bene zit op de eerste dag van de week in de kerk, En ik hoor niet die onvervalste stem van de Heere Jezus. Dat maakt mij niet uit welke dienaar van het woord het is. Die stem van de Heere Jezus, door de mond van zijn discipel, zo liefdevol, bekeer u. Kom en welkom. Voor het eerst en opnieuw en uw zonden zullen u vergeven worden. Ik luister, ik hoor het soms niet. Ik hoor de stem van een mens die op eigen autoriteit verhalen vertelt. Het is niet de stem van de geest die uw zonde wel kent, die van uw gebrek afweet. Dat is nou een voorbeeld van een gemeente en een kerk waar de Heilige Geest is, dan word je overtuigd van zonde en oordeel, ook van Gods genade. Alsof de Heere alles van je weet. Met alles, gemeente, wat er in de geschiedenis van de kerk veranderd is, dit blijft broodnodig. Deze prediking. Dat was gemeente ook samenkomen zondag aan zondag onder die veilige, zegenende en doorboorde handen die niets anders dan zonde veronderstellen. Daarom zijn ze doorboord. We hebben het gelezen. Hij toonde hun de handen en de voeten. Iemand die zich niet bekeert, is iemand die ook geen vergeving heeft. Iemand die niet los wil komen, ook vanavond, dat is serieus. Iemand die niet los wil komen van de zonde, ik weet niet wat, maar die blijft onder het oordeel. Het bewijs dat u bekering en vergeving ontving, is dat de bekering en vergeving uw reinste verlangen blijven. En wie geproefd heeft van deze genade in het woord, in het sacrament, die raakt er tijdens dit leven nooit meer van verzadigd. Je kan er geen genoeg van krijgen. Zeg het nog eens, Heere. Ik ben uw heil alleen, Heere. Wat een bevrijding dan, gemeente, als de Heere zelf nu hier mannen stuurt, die zijn stem vertolken. Misschien ook wel vanavond tot iemand die wel wil breken met de zonde, maar krachteloos is. Verslaafd, verslingerd aan dat duistere. Op het machtswoord van de Heer Jezus. Wij preken niet in eigen naam. Wees er vanavond van doordrongen dat als wij u verkondigen, dat wij u verkondigen in de naam van de Heer Jezus, en dat de Heer Jezus vanavond niets meer voor ons wenst dan dat we u verkondigen: bekeert u en u zult vergeven zijn. Wie is het eigenlijk die de noodzaak van bekering en vergeving het meeste voelt? Vanavond. Dat is degene vanavond die het meest dicht bij God leeft. Dat zeg ik ook tegen die jongens. Ik dacht dat eigenlijk. Toen ik 20 was. Ik dacht, nou word ik een steeds nettere jongen. Een beter christen. Zo goed eigenlijk dat ik bijna eigenlijk niet echt hele grote vergeving meer nodig heb. Een beetje kleine vergeving misschien. En zeker geen grote bekering. Maar wat een flop. Eerlijk, hè? We zijn vanavond eerlijk. Hoeveel te dichter bij de Heer Jezus, hoeveel te meer in de nabijheid van zijn heiligheid, hoeveel te meer ik ook zie van mijn vuiligheid en gebrek. Dus, de regel van het koninkrijk is, hoeveel te dichter bij de Heer Jezus, hoeveel te meer verlangen ik heb naar bekering en vergeving. Nou, vanavond, hoe dicht ben je nou bij de Heer Jezus geweest? Of hoe ver bent u nu bij hem vandaan? Heb je dan geen dorst naar genade? Dorst en honger naar Jezus? En daarom vinden jullie het ook niet treffend dat de Heer Jezus zegt, met deze prediking van bekering, weet je waar je moet beginnen, jongens? In Jeruzalem. Ja. Er komt de evangelist naar Haastrecht. En die denkt, ik begin in het Ik weet niet of er een winkelcentrum is, weet ik niet. Maar die staat hier op de rotonde. Die gaat het de mensen toeroepen. Nee. Die komt eerst hier naartoe. Ga daar eerst maar naartoe. Naar Jeruzalem. Bij die keurige mensen. Die dachten in Jeruzalem. Ja, daar in Nineveh hebben ze bekering nodig. Ja, dat klopt. Niet in de Bijlmer. Nee. Ja, toch wel. De Bijlmer. Niet in die goddeloze wijken. Maar begin bij de meest godsdienstige wereld. Vanavond sluiten we de hele gemeente, ik en u, we sluiten onszelf hieronder. De Heer Jezus zegt dat we het nodig hebben, dus hebben we het nodig. En daarom vanavond kom, gemeente, laten wij tot de Heer Jezus gaan. Met al die persoonlijke mislukkingen in de zonde. Met al die valpartijen, struikelingen, sluimerende zonden. Persoonlijk. Ook gezamenlijk. Als gemeente. De zonde van de gemeente. En dan komen we op het laatste, gemeente. Van menselijke getuigen. Daar spreekt dit woord dan ook nog over. Dus dat is allemaal, hè, met dat woordje en, oudtestamentisch voorzegd. Hij opende de schriften. Alzo is geschreven, en gij zijt mijn getuigen. Gij zijt getuigen van deze dingen. En heel eerlijk dan, dat is het laatste punt. Ik denk wel eens, zelf, als het gaat over getuigen. Wij hebben in onze kerkelijke sferen, hebben we dat iets minder. Wij zijn van de gemeente met een universitaire, academische opleiding en heel professioneel word je daarin toegerust om vooral jezelf niet in het middelpunt te stellen in de gemeente en in de predikingen. Dat is goed, dat is belangrijk. Maar ondertussen kan het wel zo zijn dat we als het ware zo preken dat het ook bijna klinisch wordt. En dat u eigenlijk niet weet wat vindt of gelooft die man daar zelf nu eigenlijk van. Ja, is dat de bedoeling? Ik denk niet dat het echt zo werkt. Bovenal, het lijkt niet op de opdracht van de Heer Jezus die hier hen getuigen noemt. Getuigen. Dat wil zeggen, iemand die er zelf hartstochtelijk bij betrokken is. Op zo'n wijze, ja, dat het nou niet gaat om hem of haar. Iemand die er wel degelijk zelf helemaal in meedoet. Betrokken, ook aanstekelijk. Anders had de Heer Jezus wel engelen gestuurd. Denkt u niet, vanavond, een engel, dat dat beter had gepast? Wat is eigenlijk de reden dat de Heer Jezus nota bene van alle schepselen het meest gevallen schepsel uitkiest om dat woord van hem te gaan verbreiden? Is dat niet deze reden? Dat er mannen bij staan zoals Petrus en Johannes. En Petrus die hem verloochend had. En die andere discipelen die allemaal hun kant op waren gerend toen de Heer Jezus gearresteerd werd. En op de zee van de Satan hadden gelegen en daarin het onderspit hadden moeten delven. Als Jezus niet gebeden had dat hun geloof niet op zou houden. Hij gebruikt getuigen, zwakke mensen. De Heer Jezus wil niet dat we iemand zijn die onder een bepaalde dwang werkt. Of puur voor het geld. Bijvoorbeeld in het winkelcentrum. Iemand die verkoopt daar, weet ik, schoenen of kaas. En als ik binnenkom in die schoenwinkel, dat die schoenenman zegt, ik vraag, heb je nog schoenen voor me? En dat die man zegt, ja, misschien wel, maar je kan ze tegenwoordig ook op internet heel makkelijk bestellen. Nou, dat begrijp je, dat werkt, dat is natuurlijk geen goede verkoper. Dat gaat natuurlijk. Ik kom bij die kaasboer en die zegt, ja, u kunt hier in de winkel kaas kopen, maar ik weet niet, op zaterdag is er ook een markt, daar kunt u ook naartoe. Dat werkt natuurlijk zo niet. Getuigen zijn mensen die, een vriend van me zei het wel heel mooi eigenlijk, wel een beetje plat misschien, maar goed, de Bijbelse profeten waren soms ook een beetje plat. Die zei, wij zouden wel veel meer reclame mogen maken voor de Heer Jezus. Dat is het, ten diepste, getuigen. De Heere Jezus aanprijzen. U bent bewogen met een medemens vanuit het gegeven. Dit evangelie is nergens anders te vinden. Dit is geen kaas of vis, wat u weet ik niet waar in elk dorp wel kunt vinden. Maar dit evangelie is alleen daar waar het woord is. Alleen hier bij de Heere Jezus. U kunt dit niet missen. Net zo min als ik dit niet kan missen. Wij hebben in deze wereld allemaal dit evangelie nodig. Bekering is onmisbaar. Net zo goed als vergeving. Zonder bekering blijven wij verloren. Zonder vergeving wacht ons Gods eeuwige toorn. Ja, dat leerde de Heer Jezus ook. De hel. Dit raakt ons diep. Dit raakt ons zo diep dat het ons uitdrijft naar de volken. Misschien hier vandaan uit de gemeente. Uit onze gemeente allerlei projecten over de wereld. De Balkan, China, de GZB, Hudson Taylor. Ik weet het niet. Allerlei projecten, vertalingen, evangelisatieprojecten, diaconaal. Het drijft ons naar de volken. Maar ik vergeet mezelf niet. Wij zijn zelf ook die volken. Friese, Franken en Saksen. Getuigen is dan ook een cruciaal woord in al die Bijbelboeken, die twee, die komen van de hand van Lucas. Lucas en de Handelingen. Daar wordt die oudtestamentische belofte dat de Heere mensen zal gaan gebruiken in zijn dienst van het verspreiden van het woord waarheid. Wat preekt Petrus op de Pinksterdag? Oude Testament. Hè, toch? Preekt uit het Oude Testament. Petrus spreekt uit het Oude Testament. Psalm 16, we hebben het gezongen. Joël, die vergeten profeet, weet u niet. Jongelingen, oude gezichten en dromen. Eigenlijk wat Joël preekt is eigenlijk niets anders dan de reformatorische leer van het ambt aller gelovigen. Kijk, we hebben heel wat kerken in ons land. De Roomse kerk, de Anglicaanse kerk. En soms in onze hervormde kerk hebben ze ook een beetje dat hoogkerkelijke denken. Dan kijk je heel hoog op tegen een ambtsdrager. En dan heb je een klassespredikant, dat is een soort halve bisschop. En die komt dan soms ook, als er een belangrijke kerkelijke gebeurtenis is, dan komt die ook langs. Tegenwoordig steeds meer. Helemaal onderaan de streep heb je de leek. Een leek is iemand die heb je, in de Romeinse kerk heb je leken. Je hebt mensen in de ambt en daaronderaan heb je leken. Nou, in de protestantse traditie, in de leer, onze kerkleer, heb je geen leek. Een leek is iemand die niets doet eigenlijk in de kerk. Soms op de catechisatie, jongens, dan moet ik heel eerlijk zeggen, in Lunteren zitten de jongens helemaal onderuit gezakt. En dan zeg ik, jullie doen alsof je een leek bent. Dat doen jullie. Maar wij hebben geen leek in de kerk. Dat hebben wij niet. Jullie zijn getuigen, geroepen. Je hebt alle reden om van de Heere te spreken. Wij hebben geen leken. Blijf dan ook geen leek, jongens. Hè? Dat is niet de bedoeling. Getuigen, hier door de apostelen in het bijzonder, maar geldt dat niet voor alle discipelen van de Heere Jezus. In een ambt van de kerk, zoals het voorgaan in de dienst, maar toch ook in het ambt van alle geloven. Dat is een reformatorische uitvinding, of een eigenlijk terugvinding. Een heruitvinding zou je bijna kunnen zeggen, van een heel oude, nieuwtestamentische waarheid. Mag ik vragen vanavond, is er iemand hier die van de Heer Jezus een vrijstelling heeft gekregen? Een vrijstelling om niet te hoeven getuigen. Jij hoeft niet te getuigen. Denk het niet, hè? Ik Ik ben benieuwd anders. Hoe heerlijk als we het onder elkaar horen, ook in de gemeente, naar elkaar toe. Wat eigenlijk heel mooi ook beschreven staat, bijvoorbeeld in die 66e psalm. Hoort, kom luister toe, gij godsgezinde. Ga die de Heere van harte vrezen. Wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Een getuigenis. Ik kwam in soms een evangelische kerk en dan had je opeens in de kerkdienst, had je midden in de kerk een getuigenis. Dan ging iemand een getuigenis geven hoe die door de Heer in het hart gegrepen was. Nou, soms eigenlijk best mooi. Maar ook wel heel vaak wat bedenkelijk. Eigenlijk een soort, in de hoofdlijn kwam het hierop neer. Iemand die vertelde, ik was in de drank en de drugs, ik was heel slecht en toen kwam God in mijn leven en toen werd ik goed. Dat zal Petrus niet zeggen en Paulus ook niet. Paulus zegt, ik was juist heel goed voor mijn bekering. Ik was heel goed. Ik was een keurige man, een fariseer uit de fariseers, enzovoort. Een hele lijst kan hij opnoemen van allerlei goedheid. En na zijn bekering zegt hij, ik ellendig mens. Dat is getuigen. Dat is getuigen. Dat hij met al zijn 10 vingers van zichzelf afwijst. Christus is het. Christus is het die mij krachtig heeft. Getuigen is niet vertellen hoe goed we geworden zijn, maar hoe goed Jezus is. Voor zulke zondige mensen zoals wij zijn en blijven. Getuigen. Heerlijk, gemeente. En daarom tot slot. Ik spreek u aan hier, als kind van God. Als gelovige, een christen of christin. De enige tijd die u van de Heere krijgt om te getuigen, is nu. In de hemel kunt u niet getuigen tegen ongelovigen, omdat die daar niet zijn. Ik weet niet hoe lang u nog hebt, maar ik heb me wel voorgenomen dat als ik op mijn sterfbed lig en ik mijn mond heb gehouden over deze lieve, lieve Heer Jezus, dat me dat ernstig aan zal gaan grijpen in dit korte leven. De Heere geeft ons genade tijd, ook tijd om van zijn genade te getuigen. En daarom, gemeente, laat deze woorden als een nalezing op Pasen ook een aansporing zijn. Om, al is het gemeente heel eenvoudig deze week. Als u zegt, dat durf ik niet. Mijn mond is gesloten. Ik kom niet zo makkelijk uit mijn woorden. Ah, dat geeft niet. Dat geeft niet. Het geeft niet dat u niet zo makkelijk uit uw woorden komt als u het huis van uw buurman of buurvrouw in de fik ziet staan. Dat geeft niet. Als u stommelend en aarzelend en stotterend op het raam bonst om te vertellen dat het helemaal mis zit. Dat geeft niet. Als u maar niet van zwijgt. Gemeente, wij hebben alle reden om van deze opgestane Heer Jezus te getuigen. En niet in de laatste plaats, omdat hij dat zelf, zo getuigt dit woord, zo graag wil. Amen. En heel treffend, Israël heeft gezongen met verwachting, ook over ons al. 22 vers 14, eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, nou dat zijn wel ongeveer de wilde Germanen hier, hè. Daar zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. 22 vers 14. Laat ons samen eindigen met dankzegging. Heere Jezus, in deze wereld. In deze wereld waar u soms zo ver weg lijkt, Heere. Laat deze opdracht als het ware na-echoen over al onze levens. Dat u niet anders wenst dan dat verkondigd wordt. Dat wat er geschreven is. Dat u ons meer en meer ook fundeert en bouwt op dat onvervalsbare woord. Op dat eeuwige getuigenis wat zeker is. En wat slechte wijsheid leert. Heer, dat bidden we ook voor ons hier in het bijzonder. Als we vanavond hier aanwezig zijn of met ons verbonden, meeluisterend. Heer, ontfermt u zich over ons. En laat onze getuigende gemeente mogen zijn. In het werk, in het ambt. Het ambt ook aller gelovigen. Dat er geen stilzwijgen zal zijn bij ons. Maar dat u ons ook woorden geeft op de lippen. U weet, Heer, als we dat moeilijk vinden. U weet als we soms zoeken naar woorden. Maar uw woord laat ook zien dat soms het stamelende en hakkelige spreken van een apostel Paulus of van Mozes soms zo gezegend is gebleken. Heere, ontfermt u zich. Ook over ons als we vanavond naar huis gaan en uw woord mee mogen dragen in onze harten. Heere, we kunnen zo in allerlei levensomstandigheden zijn dat we hunkeren naar bekering en vergeving. Meer dan we dat zelf soms hebben beseft. Dit blijft de kern. De door u aangewezen kern. De bediening der verzoening. Zo centraal en in het middelpunt als dat het altaar brandde in het voorhof. Zo centraal en in het middelpunt van uw gemeente is het kruis en de genade en de vergeving. De plek waar al onze bekeringen zich oprichten. Heere, laat dat ook in deze gemeente zo zijn. En we bidden ook om een terugkeer, Heere, in alle gemeenten waar het iets anders in het middelpunt voor in de plaats is gekomen. Zoals we lezen in het Oude Testament dat een van de koningen het wasvat of het altaar aan de kant schoof en er iets anders van eigen makelaardij voor in de plaats heeft gesteld. Dat zien we ook om ons heen, Heere, in ons land. Met allerlei dingen die misschien wel een eigen waarde kunnen hebben. Als het gaat over klimaat. Als het gaat over gender. En allerlei andere thematieken die uw kruis, als het ware, naar de achtergrond drukken. Heere, wij bidden om uw kruis over deze wereld, met haar klimaat. Wij bidden om uw kruis over alle gebrokenheid, ook die er is juist op het terrein van onze diepste gevoelens. Gevoelens tot medemensen die we willen hebben of juist helemaal niet willen hebben. Uw genade en uw vergeving. Heere, laat uw koninkrijk komen, ook voor de kerk van Nederland. De kerk waar we bij horen of waar we tegenaan schuren. Heere, de gebroken kerk met alle verdeeldheid. We bidden om het herstel uit het stof. Wij bidden voor het herstel ook van de plaatselijke gemeenten. We bidden voor de komst van uw koninkrijk. Waar hele gemeenten niets anders meer kunnen. Dat zich geheel en al restloos aan u te onderwerpen. Laat dat gebeuren, Heere. Neem alle bezwaren bij ons weg. Laat uw geest sterker blijken dan de geest van deze tegenwoordige eeuw. Dat bidden we, Heere, ook als we van hier gaan in rouw, in ziekte, in zorgen. We bidden voor het bestuur in het bijzonder, ook hem die ziek is. Heere, ontfermt u zich, geef leiding ook. Ook als er vrijdag een avond ook zal zijn met de gemeente, zegen het. Heere, geef sturing aan het bestuur. En laat hen in afhankelijkheid van u ook, zo deze gemeente mogen leiden. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Tot slot zingen wij opnieuw uit Psalm 67 in het besef. Dat vind ik toch altijd wel treffend en ook ontroerend. Dat Israël deze psalm heeft gezongen, ook met gedachten misschien wel aan u en mij. En Psalm 67, vers 2. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. 67, vers 2 tot slot. Laat ons eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen. God zegen. Zegen. God zegen.